Liefde broeders en zusters. Kinderen van 4, 5 en 6, die mogen naar de Bijbelklas. Liefde broeders en zusters, goedemorgen. Laten we eens kort met elkaar in gebed gaan. Vader in de hemel, Heere God, wilt u alstublieft op een hele bijzondere wijze in ons midden zijn en op een hele bijzondere wijze werken in onze harten, in onze levens. Heere, dat u in ons alles zult bewerkstelligen. Dat wij u boven alles zullen liefhebben en ons naast als onszelf. En dat ons leven in woord en daad zichtbaar zal maken. Dat we een nieuwe schepping in Christus zijn. Heere, vorm ons en kneed ons en doe alles wat nodig is. Om ons meer op u te laten lijken. Heere, doe ons zeer sterk groeien in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus. En schenk mij, door uw genade, alles wat nodig is om deze ochtend een bruikbaar instrument in uw handen te zijn. En maak ons alle ontvankelijk voor wat u vandaag tot ons te zeggen heeft. We vragen u dit. We smeken u dit en we danken u op voorhand. In de machtige naam van uw enige geboren Zoon, de Messias en de zondeverlosser. In de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Voordat we straks het woord van God met elkaar openslaan, om met elkaar Matteüs hoofdstuk 6 te lezen, voordat we dat doen, wil ik u ergens aan herinneren. Ik wil u herinneren aan een aantal woorden die in het verleden met enige regelmaat te horen waren vanaf dit kansel. En die woorden die klonken aan het begin van een preek. Die woorden die klonken vaak nadat we met elkaar het betreffende tekstgedeelte van die preek met elkaar hadden gelezen. Maar ik doe het nu voordat we met elkaar gaan lezen. En die woorden waar ik het over heb, die zijn als volgt. Broeders en zusters, zalig. Gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Het waren woorden die wijlen Maarten Ezinga vaak, niet altijd, maar wel regelmatig, liet klinken. En vandaag breng ik ze bij u in herinnering. Eén, omdat ze waar zijn. Ten tweede, omdat ze bijbels zijn. En als derde, omdat deze woorden kenmerkend zijn, of kenmerkend zouden moeten zijn in het leven van iedere ware volgeling van de Heere Jezus Christus. Dit is wat we nodig hebben, enerzijds om onderwezen te worden en anderzijds om het geleerde daadwerkelijk in de praktijk te brengen, tot eer en glorie van zijn heilige naam. En dit wil ik zo aan het begin van deze preek, nu iedereen nog wakker is, met een spreekwoordelijk uitroepteken bij u neerleggen, van u overbrengen. En dat uitroepteken dat wil ik zetten door u ook enkele woorden vanuit Jacobus en van onze Heere Jezus Christus zelf nog ten gehore te brengen. Woorden die u niet onbekend zouden mogen zijn. En daarna lezen we met elkaar Matteüs hoofdstuk 6. We zullen overigens nog ook andere bijbelteksten met elkaar lezen. In Jacobus 1 vers 22, daar lezen we het volgende. En wees dan daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. En wees dan daders van het woord en niet alleen hoorders, want anders bedriegt u uzelf. In Matteüs 7 vers 24, aan het einde van de bergrede, daar zegt de Heer Jezus dit. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort, en de context is al die woorden uit de bergreden, al die woorden uit Matteüs hoofdstuk 5, 6 en 7. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis gebouwd heeft op de rots. En in Johannes 14, vers 15, daar zegt de Heer Jezus het volgende. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En even verderop in vers 21. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het. Die is het die mij lief heeft. En daarmee raakt het misschien ook aan de inleiding van broeder Huip, die het net had over houden van de Heer Jezus, hem lief hebben. En als we die vraag stellen of we hem daadwerkelijk lief hebben, dan kunnen we daar misschien een vervolgvraag of een tweede vraag aan toevoegen. En die vraag van mij zou dan zijn, waar blijkt dat uit? Waar blijkt uit dat u hem boven alle dingen lief heeft? Dit zo in het begin als uitroepteken, als iets wat ik ja zo bij u wil neerleggen. En ik hoop dat u het zult overdenken, dat u het meeneemt. Als u uw Bijbel nog niet open heeft, bij Matteüs hoofdstuk 6, zoek dan alstublieft Matteüs hoofdstuk 6 met mij op. Matteüs hoofdstuk 6. En de kans dat dit tekstgedeelte voor u onbekend is, die acht ik heel klein. Maar voordat u bewust of onbewust in de houding schiet van, ik weet al wat hier staat, ik heb dit vaak genoeg gelezen, ik heb hier al vaak genoeg preken over gehoord, voordat die houding zich meester van u maakt, wil ik u deze ochtend in alle nederigheid vragen. Lees en luister aandachtig mee. Lees en luister alsof u het vandaag voor het eerst hoort. En misschien helpt deze gedachte daarbij. Het is de Heere Jezus Christus zelf die zich hier tot u en tot mij richt. In Matteüs hoofdstuk 6 vallen we midden in wat beter bekend staat als de bergrede. De Sermon on the Mount. In Matteüs hoofdstuk 5, of Matteüs hoofdstuk 5, 6 en 7. Die vormen samen die bergrede. En om u een beetje mee te nemen in de setting. De exacte locatie van waar de Heer Jezus dit onderwijs geeft, die is niet bekend. Die is mij in ieder geval niet bekend. Maar door velen wordt aangenomen dat het om een heuvelachtig gebied gaat, ten noordwesten van de plaats Capernaum. Met van daaruit uitzicht over het meer van Galilea. En een hele grote menigte is daar aanwezig. En ze luisteren naar de woorden van de Heer Jezus Christus. En dat gaan wij nu ook doen. Laten we met elkaar lezen. Matteüs hoofdstuk 6. En ja, we lezen het hele hoofdstuk met elkaar. Matteüs hoofdstuk 6. Daar zegt de Heer Jezus het volgende. Wees op uw hoede, dat u uw liefdegaven niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen, om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn. En uw Vader die in het verborgene ziet, hij zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer u bidt, zult u niet zijn zoals de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, Ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur en bid tot uw Vader, die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, hij zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk. Want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Bid u dan zo: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven. En waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft. En waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? En wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte, zijn levenslengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd. En zeg niet, wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover het woord van onze Heere Jezus Christus voor dit moment. Broeders en zusters, kent u dat gevoel? U heeft een belangrijke taak of een belangrijke opdracht te vervullen. En om welke reden dan ook, of zonder echte reden, voelt u zich onbekwaam en ongeschikt om die taak of opdracht te vervullen. Een drukkend of een beklemmend gevoel, dat maakt zich meester van u. Vlak voor dat belangrijke examen, of vlak voor die spreekbeurt, of vlak voor een sollicitatiegesprek. Gaat dit wel goed komen? Had ik niet beter dit of had ik niet beter dat? Ongetwijfeld zijn dit zaken die u kunt herkennen. En als dat niet bij uzelf is, dan zijn er vast situaties van collega's of klasgenoten of vrienden die nu bij u in gedachten komen. Waarom zeg ik dit? Nou, voor mij is dit zo'n dag. Ik ervaar best wel een drempel om hier vandaag te staan, ook al heb ik hier vaker gestaan. En u mag dat best weten. En misschien zegt u, maar ik zie niets. Ik zie geen zenuwen. Ik zie geen trillende handen. Nee, dat klopt. Maar het was en het is nog steeds een worsteling om hier vandaag te staan. En misschien is dat wel een beetje mijn eigen schuld. Boven de preek staan namelijk woorden die zouden kunnen suggereren dat ik u vandaag alle antwoorden ga geven op de vragen en op de uitdagingen die wij als gemeente hebben. Wat de refbab nodig heeft. Voor de gasten, refbab is een beetje de afgelopen jaren de afkorting geworden voor reformatorische baptisten. Maar wie ben ik om die vraag te beantwoorden? En wat kan ik u nog meer vertellen dan dat we met elkaar de dingen moeten zoeken en bedenken die boven zijn, waar de Heer Jezus Christus is. Colossense 3. Wat kan ik u nog meer vertellen dan dat we het nodig hebben om met elkaar zeer sterk te groeien in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. 2 Petrus hoofdstuk 3. Wat kan ik u nog meer vertellen dan dat wij met elkaar eerst Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid moeten zoeken? Daar hebben we net over gelezen. Wat kan ik u nog meer vertellen dan dat we elkaar hartelijk lief moeten hebben, met broederlijke liefde? Dat we ons moeten verblijden in de hoop, geduldig moeten zijn in de verdrukking en moeten volharden in het gebed. Romeinen hoofdstuk 12. Is er iets dat ik u kan vertellen dat u niet al eerder heeft gehoord? Misschien wel, misschien niet. Misschien is een van onze problemen wel dat we veel hebben gehoord, maar te weinig hebben gedaan met wat we hebben gehoord. En als ik zeg ons, onze problemen, dan bedoel ik ook echt ons, inclusief ondergetekende. Het is bijna 11 jaar geleden dat ik hier voor het eerst door die deur, die groene deur, daar naar binnen liep. En dat ging toen trouwens nog best wel gemakkelijk, want we waren nog maar met z'n tweetjes. Maar goed, wat ik bedoel te zeggen is dat wij samen een plaatselijke gemeente vormen. We zijn samen onderdeel van elk probleem en daarmee samen ook onderdeel van de oplossing. En voordat we echt beginnen, we zijn al begonnen, maar misschien moet ik zeggen, voordat we verder gaan, wil ik u nog wat vragen. Laat dit alsjeblieft niet een gewone zondag zijn. Laat dit niet zo'n zondag zijn waarop u binnenkomt, gaat zitten, een beetje zingt, hoort wat er gezegd wordt en vervolgens weer gewoon naar huis gaat. Ik wil u vragen, ik wil u smeken om vandaag en de komende dagen, de komende weken, als de Heere die u geeft, bezig te zijn met de vraag: Heere, wat heb ik nodig? En voordat u dat verkeerd interpreteert, wat heb ik nodig, dan bedoel ik: Heere, wat moet er in mijn leven gebeuren? Wat moet er in mijn leven veranderen om steeds meer op u te gaan lijken in mijn handel en in mijn wandel. Of misschien zou ik het zo kunnen zeggen. Heere, wilt u mij helpen om niet alleen een waarachtig hoorder van uw woord te zijn, maar ook een waarachtige dader. Iemand die uw woord ook daadwerkelijk toepast op de praktijkvloer van het dagelijkse leven. Normaal zou dit een moment zijn waarop ik u meeneem in hoe deze preek eruit gaat zien. Ik zou bijna zeggen, dat moet u me aan het einde maar nog een keer vragen. En dat is omdat ik, zoals gezegd, best wel aan het worstelen ben geweest met hoe ik deze boodschap aan u ga overbrengen. Maar ik sta hier en we hebben daarvoor gebeden en ik vertrouw erop dat de Heere in u aan het werk zal zijn. Hoeveel ik hier ook misschien sta te stamelen en zoek naar wat ik aan u kan overbrengen. Wat we zo in ieder geval als eerste gaan doen is in vogelvlucht, dus niet heel uitgebreid, in vogelvlucht door Matteüs hoofdstuk 6 heen. Om u nog iets meer het gevoel te geven van wat de Heere Jezus daar probeert over te brengen. En de climax van hoofdstuk 6 die vinden we in vers 33. Vers 33 waar staat, maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en deze dingen zullen u erbij gegeven worden. En het idee dat ik had was om het principe van dat vers, namelijk als ik het heel plat moet slaan, de juiste prioriteiten hebben, om het principe van dat vers mee te nemen in de vragen die ik ook net stelde. Wat hebben wij nodig om steeds meer op de Heere te gaan lijken? Wat moet er veranderen in ons leven? En of dat gelukt is, of dat gaat lukken, dat weet ik niet. Maar dat gaan we zien. Laten we beginnen door kort met elkaar door Matteüs hoofdstuk 6 heen te lopen. Om dat in vogelvlucht te doen. En dat doe ik door Matteüs hoofdstuk 6 in twee brokken of in twee stukken op te delen. En dat eerste stuk, of de eerste helft, de eerste brok, dat zijn de eerste 18 versen. Matteüs hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 18. En het tweede stuk, dat volgt daarna de versen 19 tot en met 34. Laten we beginnen bij dat eerste stuk, die eerste 18 versen. Als ik het mag samenvatten, dan zou ik zoiets kunnen zeggen als dat het daarin niet alleen maar gaat om het juiste te doen of het goede te doen, maar om die goede dingen ook met de juiste motieven te doen. Op een hele treffende wijze laat onze Heer Jezus Christus hier zien dat iets wat goed is, iets wat onderdeel hoort te zijn van het normale christelijke leven, dat ook misbruikt kan worden. En de drie voorbeelden die de Heer Jezus ons hier geeft en die we in Matteüs hoofdstuk 6 zien, die hebben te maken met het geven van geld of liefdegaven, het gebed en als derde het vasten. En hij begint bij het geven van geld, van liefdegaven. En hij begint daar met een waarschuwing in de versen 1 en 2. We lezen daar, wees op uw hoede, wees voorzichtig, wees op uw hoede dat u uw liefdegaven niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen, om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al. De Heer Jezus zegt, pas op, wees voorzichtig, doe het niet op die manier. Maak niet van iets wat goed is, iets slechts, omdat u het doet voor uw eigen gewin. Namelijk om gezien te worden door de mensen. Om eer van hen te ontvangen. En als u iets weet van hoe het er bijvoorbeeld aan toe kon gaan op het moment dat er in de gemeente geld in de schatkist werd geworpen, dan weet u misschien dat er sommigen waren die dit wat hier staat ook echt op die manier in de praktijk brachten. Mensen die alles deden om gezien en gehoord te worden. De muntjes die ze bij zich hadden, die lieten ze klinken. Er werd daadwerkelijk van tevoren geroepen, hé, die en die komt eraan en kijk eens wat die bij zich heeft. Het was eigenlijk een beetje een circus. En als we dit zo lezen, dan is dit misschien iets waarvan u zegt van, joh, maar dat herken ik bij mezelf niet. Maar iets doen met als doel om gezien te worden, ook als u daar niet heel veel bombarie over maakt, dat is hier de kern van de zaak. En hoe het dan wel zou moeten, dat lezen we eigenlijk heel simpel in vers 3 en 4. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn. En uw Vader die in het verborgene ziet, hij zal het u in het openbaar vergelden. We geven niet zodat mensen ons zullen prijzen. We geven omdat we de Heere willen behagen en omdat we onze naasten van harte lief hebben. Het tweede voorbeeld wat de Heere Jezus geeft gaat over bidden. In vers 5 of vanaf vers 5. En de Heere Jezus begint op dezelfde wijze. Hij waarschuwt voor een verkeerde manier van bidden. Bidden om gezien en gehoord te worden door de mensen. In plaats van te bidden om in verbinding te staan met God de Vader. Matthäus 6, vers 5. En wanneer u bidt, zult u niet zijn zoals de huichelaars. Want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen, op de hoek en op de hoeken van de straten te staan bidden. Om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. En helaas, dit is precies wat er gebeurde. Het bidden was een show geworden. En in vers 6 krijgen we een betere manier voorgeschoteld. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, hij zal het u in het openbaar vergelden. Overigens, dit kan geen argument zijn tegen het gezamenlijke gebed. De waarschuwing die gaat over het motief waarmee wordt gebeden. Namelijk om gehoord en gezien te worden. Maar de Bijbel is vol van voorbeelden over gezamenlijk bidden. En ik geef u er eentje, gewoon om dit in ieder geval geïllustreerd te hebben. Omdat de gedachte zou kunnen ontstaan als de Heer Jezus dit zegt. Van joh, waarom zouden we überhaupt samen bidden? Eén voorbeeld, Handelingen 12. Handelingen 12. Vanaf vers 3. De context is dat Petrus gevangen wordt genomen. In de gevangenis wordt gezet. Laten we dan eens kijken wat er dan gebeurt in de gemeente. Handelingen hoofdstuk 12 vanaf vers 3. En toen hij zag, die hij, dat is Herodes. Laten we het lezen vanaf vers 1. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente. Om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag, hij dus Herodes, toen hij zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. En het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachten, elk bestaande uit 4 soldaten, om hem te bewaken. Omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. En dan het vers waar ik u op wilde wijzen. Vers 5. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. En misschien ook wel vers 12. En de context, het stuk wat we overslaan, is dat Petrus op een wonderbaarlijke manier bevrijd wordt. Het idee heeft dat hij droomt en op een gegeven moment tot de ontdekking komt dat hij daadwerkelijk door een engel op wonderlijke wijze naar buiten is gegaan. En dan in vers 12, en toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. En het gevaar met onderwerpen als geven en met bidden al helemaal, voor mij misschien is dat een extra uitdaging, dat is niet iets waar je zomaar even overheen kunt gaan. Maar dit wilde ik wel even gezegd hebben. En in vers 7 en vers 8, terug naar ons tekstgedeelte, volgt er een tweede waarschuwing over het goede doen met een verkeerde hartsgesteldheid. Namelijk de dingen doen op een manier zoals de wereld ze doet. Vers 7 en vers 8. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij menen, zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk. Want uw vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Veel woorden gebruiken is niet nodig, zegt de Heer Jezus. Want de Vader weet wat u nodig hebt. Is het niet heel bijzonder dat hij aan de ene kant zegt, uw Vader weet wat u nodig hebt, en tegelijkertijd zegt, bid. Je zou bijna verwachten dat hij hier zou zeggen, je hoeft niet te bidden. God weet wat je nodig hebt. Maar hij zegt, nee, bid tot hem, want hij weet al wat je nodig hebt. En sterker nog, daarna volgt in vers 9 tot en met 15 het Onze Vader. Een model, een manier van bidden als contrast ten opzichte van het hypocriete, zelfgerichte gebed, wat toen vaak klonk. Woorden die we allemaal kennen. Woorden waarin we worden opgeroepen om ons gebed te richten op onze Vader in de hemel. En om zijn grootheid te erkennen. Te erkennen dat we hem in het dagelijks leven nodig hebben. Geef ons heden ons dagelijks brood. En om te beseffen en te belijden dat we vergeving nodig hebben. En dat we op diezelfde wijze ook anderen moeten vergeven. In dat gebed zien we het bidden om bescherming tegen de boze. Vanuit het besef dat God de Vader degene is die alle macht heeft. En die daadwerkelijk de Allerhoogste is. Want van u, Heere, is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En daarna klinkt nogmaals in vers 14 en 15 met nadruk het belang van elkaar vergeven. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Het laatste stukje van de eerste helft van Matteüs hoofdstuk 6 gaat over vasten. Vasten, het Griekse woord voor vasten is nesteo. Het betekent zoveel als niet eten. En aangezien we binnenkort met elkaar uitgebreid bij dit onderwerp gaan stilstaan en het met elkaar gaan bestuderen, hoef ik dat nu niet te doen. Maar wat misschien wel goed is om te zeggen over deze drie dingen die we hier zien, hè? Het geven, het bidden, het vasten. Zoals ik net al zei, het behoort onderdeel te zijn van het normale christelijke leven. Bij geen van die dingen lezen we hier, u moet dat zoveel keer per dag of zoveel keer per week, of dat het op die manier gespecificeerd wordt. Het wordt heel algemeen gezegd, en wanneer u bidt, en wanneer u uw gaven geeft, en wanneer u vast. En in mijn beleving om te laten zien dat dit onderdeel hoort te zijn van ons normale christelijke leven. En in die zin kan ik alleen maar toejuichen dat we met elkaar, ook gezien de situatie waarin de gemeente zich bevindt, een week van vasten en bidden, dat die is uitgeroepen. En ergens is het misschien wel heel triest dat dat nu pas voor het eerst gebeurt. Maar ik verheug me erop. Ik ben blij om te horen dat die oproep heeft geklonken. En als we dan gaan vasten, en wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Ook daar op dezelfde manier. Iets wat goed is, kan misbruikt worden. Of kan op de verkeerde manier gedaan worden. Kan gedaan worden om maar aan anderen te laten zien hoe geestelijk je bent. Dat is niet de bedoeling. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd, was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En ook hier geldt, denk ik, dat dit niet gezien kan worden als een argument om gezamenlijk met elkaar te vasten. En ook daar zijn vele voorbeelden van in de Bijbel. En iets wat mij nu in gedachten komt is rondom het verhaal van koningin Esther, Hadassa. Als zij wordt opgeroepen om voor de koning te verschijnen en zij begrijpt dat doen, dat als ze niet ontvangen wordt door de koning, dat dat haar dood kan betekenen, omdat je niet op eigen gelegenheid voor de koning verschijnt. En wat zegt ze daar, als we daarover lezen? Dan roept ze een gezamenlijk vasten uit. Ze roept iedereen op om uit mijn hoofd 3 dagen te vasten. En ook dat weer als voorbeeld om te illustreren dat als we dit lezen met elkaar, dat het niet zo is, niet zo kan zijn dat we deze dingen kunnen lezen als we lezen over uw Vader die in het verborgene ziet. En dat niemand het hoeft te weten dat dat in die zin helemaal volledig betekent dat er nooit een moment van gezamenlijk vasten of bidden kan zijn. Dit zo in vogelvlucht. Het voelt een beetje raar om dit te doen, want dit zijn deze 18 versen. Daar kun je ook minstens 18 preken over houden. Om u een idee te geven van wat de Heere Jezus probeert over te brengen. Er zijn goede dingen om te doen. Maar op het moment dat we dat op de verkeerde manier doen, blijft er eigenlijk niets goeds van over. De tweede helft van Matteüs hoofdstuk 6 vanaf vers 19. Bij mij in mijn Bijbel staat er boven bezorgdheid. En de allereerste keer dat ik hier mocht staan om te preken, een aantal jaar geleden, ging het over deze versen. Matteüs hoofdstuk 6 vanaf vers 19. En volgens mij was het thema van het preek destijds zoiets als de zinloosheid van onbezorgdheid. De zinloosheid van bezorgdheid. En dus als u behoefte heeft aan een preek die wat meer de diepte ingaat, ook al was dat de eerste keer dat ik hier mocht staan, dan zou ik u daarnaar willen verwijzen. Ik ga nu proberen om ook hier een vogelvlucht doorheen te gaan. En in vers 19 tot en met 25 zien we eigenlijk het volgende. Namelijk een juiste hartsgesteldheid dat werkt als een medicijn tegen bezorgdheid. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En daaraan gekoppeld eigenlijk dat we maar 1 Heere kunnen dienen. Geld en God, die kunnen niet samen op dezelfde troon van uw hart zitten. En hier klinkt eigenlijk die waarschuwing om de juiste prioriteit te hebben. Vers 19, verzamel geen schatten voor u op de aarde. Als u alleen maar gericht bent op wat er op de aarde te verkrijgen is, dan moet u beseffen dat dat tijdelijk is. Die aardse schatten, die kunnen door mot en roest verderven. U kunt uw schatten kwijtraken, er kunnen dieven inbreken en stelen. Nee, zegt de Heer Jezus, vers 20, verzamel uw schatten in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Wees gericht op de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En misschien goed om op te merken dat de dingen die we hier terugzien, de dingen waar we verkeerde focus over hebben, dat die dingen op zichzelf niet verkeerde dingen hoeven te zijn. We moeten eten. Het is fijn dat we allemaal kleren hebben aangetrokken en hier naartoe gekomen zijn. Dat zijn dagelijkse levensbehoeften. Dat zijn dingen die we nodig hebben. Dat lezen we ook in vers 32. Uw hemelse Vader weet immers dat u deze dingen nodig heeft. Daar gaat het niet om. Het gaat er niet om of die dingen op zichzelf goed zijn om na te streven. Of dat we die wel of niet nodig hebben. Het gaat om de juiste prioriteit, de juiste houding, het besef dat er een Heere in de hemel is die boven al die dingen staat. En dat we eerst onze focus op hem moeten richten vanuit de wetenschap dat hij voor ons zorgt. En specifiek over die bezorgdheid over aardse dingen. We lezen in vers 27, wie toch van u kan met bezorgde zijn, één el aan zijn lengte toevoegen. En dan moet u denken aan levenslengte. Wie toch van u kan door bezorgd te zijn, zijn of haar leven verlengen. Dat is onmogelijk. Andersom is overigens wel mogelijk. Het is mogelijk om door u zoveel zorgen te maken, fysiek uw leven te verkorten. Door zoveel stress en druk op uzelf uit te oefenen, dat u daar ook fysiek last van krijgt. En daarmee uw leven korter maakt. Er zijn er genoeg die aan stress en zorgen ook daaronder zijn bezweken. Maar wij worden opgeroepen om ons heen te kijken. Waarom zouden we ons zorgen maken over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld. Kijk hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. Maar ze zijn toch beter bekleed en mooier bekleed dan de heerlijkheid die Salomo bezat. En dan zegt de Heer Jezus, wees daarom niet bezorgd. En zeg niet, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmee zullen wij ons kleden. Want al deze dingen die zoeken de heidenen. Dat is waar de heidenen hun topprioriteit van hebben gemaakt. Maar uw hemelse Vader die weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en deze dingen, die zullen u erbij gegeven worden. Met de juiste prioriteit hoeven wij ons geen zorgen te maken over deze dagelijkse levensbehoeften. En misschien één ding over zorgen maken. Ook hieruit zou, als we dit niet gebalanceerd bekijken, naar voren kunnen komen dat iedere zorg verkeerd zou zijn. Of dat het verkeerd zou kunnen zijn om überhaupt zorgen te hebben. Maar niet alle zorgen zijn verkeerd. En daar zouden we heel lang over kunnen uitwijken. Maar ik zou u één voorbeeld willen geven. Als u 1 Korinthe hoofdstuk 7 opzoekt, dan zien we daar een voorbeeld van zorgen die niet per se verkeerd of zondig zijn, die de realiteit van ons leven laten zien. Korinthe hoofdstuk 7. Vanaf vers 32. Zegt Paulus, en ik wil dat u zonder zorgen bent. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de Heere, hoe hij de Heere zal behagen. Wie echter gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe hij zijn vrouw zal behagen. Daar zit niks verkeerds in, daar zit niks zondigs in. Op het moment dat iemand door het leven gaat als alleenstaande, zonder zorgen voor directe naasten, zonder de verantwoordelijkheid te dragen voor een vrouw of kinderen, dan kan zo'n persoon zich volledig richten volledig richten op hoe hij de Heere zal behagen. Al zou hij zichzelf 7 dagen in de week, 24 uur per dag opsluiten in zijn kamer. Hij zou daar niemand kwaad mee doen. Dan ga ik er even vanuit dat hij dan geen werk heeft. Maar dat kan. Dat kan een getrouwde man die zorg draagt voor vrouw en kinderen niet op dezelfde manier doen. Die heeft zorg te dragen voor zijn vrouw en kinderen. Elders kunnen we zelfs lezen dat als iemand niet voor de zijne zorgt, dat zo'n persoon het geloof heeft verlaten en erger geworden is dan een ongelovige. En dit ook om, en dit zeg ik om balans toe te voegen aan het feit, of aan de gedachte over het niet bezorgd zijn. Het zou namelijk tot uitwerking kunnen hebben dat als u zich ergens zorgen over maakt, dat u denkt, ja, maar hier mag ik niet op die manier mee bezig zijn. Terwijl het zo zou kunnen zijn dat die zorg u leidt om daarmee naar de Heere te gaan. Een heel simpel voorbeeld is 1 Petrus hoofdstuk 5, het 7e vers. Werp al uw zorgen, al uw bekommernis op hem. Waarom? Omdat hij voor u zorgt. Filippenzen hoofdstuk 4 roept ons op om al onze verlangens en al onze begeertes bij God te brengen. En vlak daarvoor staat, wees dan in geen ding bezorgd. En het contrast is, wat doe je dan wel? Je brengt dat allemaal bij God. Zodat hij u vrede kan geven. Een bovennatuurlijke vrede die uw hart en uw gedachten bewaakt in Christus Jezus. Ik wil u nog even meenemen naar Jacobus hoofdstuk 1. Jacobus hoofdstuk 1. Jacobus hoofdstuk 1 vanaf vers 19. En dit raakt, ik heb vers 22 al het begin van deze preek voorgelezen. Dit raakt aan waar we de preek mee begonnen. Zo dan, mijn geliefde broeders en zusters. Ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid. En ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord, dat uw zielen zalig kan maken. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, dan lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Jacobus heeft het hier over snel zijn om te horen. En dat horen gaat over het horen van het woord van God. En traag te zijn om daarop te reageren. Traag om te spreken, dat eerst te verwerken. En dan zegt hij, als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, dan lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. En als wij het hebben over een spiegel, dan ziet u een glanzende glazen spiegel voor u, waarin u perfect uzelf kunt bekijken. Dat was in die tijd niet het geval. Dan hadden ze In het minste geval een stuk brons wat opgepoetst was, waar je ook daadwerkelijk jezelf een beetje in moest bestuderen om überhaupt een beetje beeld te krijgen. En de iets rijkere mensen hadden misschien een zilveren spiegel, zilver wat opgepoetst was. En de allerrijkste hadden misschien goud ter beschikking. Maar je moest daadwerkelijk, als het ware, studie doen, je best doen om jezelf te kunnen zien. En die woorden die daar staan over jezelf bekijken, die hebben ook de betekenis van aandachtig ergens naar kijken. Dat is wat hier naar voren komt. Iemand is heel aandachtig bezig met zichzelf te bestuderen. Maar op het moment dat hij zich omdraait, is hij alles vergeten. Dat is iemand die het woord van God hoort, maar er niets mee doet. Zoals ik begon, zei ik ook dat ik een beetje bezwaard voor u sta. En het lastig vind of het lastig gebleken is voor mij om dit op een goede manier over te brengen. En ik kan ook alleen maar bidden dat die woorden die we hebben gelezen, dat het de Heere zelf zal zijn die in uw hart aan het werk gaat. Want hij is veel beter in staat om bij u aan te wijzen wat nodig is dan ik in staat ben te doen. En ook ik heb huiswerk om deze woorden die ik aan u overbreng ook bij mezelf neer te leggen en mezelf daarop te toetsen. Ik had ook het idee om het met elkaar te hebben over hoe wij als mensen in elkaar zitten. En dan bedoel ik, als het gaat om de Heere dienen, dan hebben we mensen die wat meer gericht zijn, kunnen zijn op de orthodoxie. Andere mensen zijn wat meer gericht op de orthopraxie, waarbij de orthodoxie gaat over het bestuderen van de juiste dingen, de juiste weg, de leerstellingen en doctrines van de Heere God. Dus eigenlijk dat horen zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant die orthopraxis of orthopraxie, waarin het gaat om het toepassen en het van die zaken. Er is nog een derde component waar heel weinig over gesproken wordt. En dat is wat bekend staat met het woord orthopathos en wat meer te maken heeft met ons gevoel. En misschien is dit iets waar ik of iemand anders, of waar we nog een keer met elkaar uitgebreid op moeten terugkomen. Maar het is misschien goed om te beseffen dat als wij hier zo met elkaar zitten, dat we allemaal van nature een neiging hebben naar één of misschien twee van die drie dingen. De één is meer geneigd om de nadruk en de focus te leggen op de orthodoxie. De ander is wat meer geneigd van nature om de nadruk te leggen op de praxis. Maar wat goed is om te beseffen is dat die twee zaken niet los van elkaar kunnen bestaan. U kunt geen praxis hebben zonder de orthodoxie, zonder het juiste fundament eronder. Andersom, alleen het juiste fundament hebben zonder dat dat tot praktijk komt, is ook waardeloos. Daar hebben we het net over gehoord en over gelezen met elkaar. En die derde component, het gevoel, ook die is van belang. En dat is kan misschien vreemd overkomen om dat in deze setting, in een reformatorische baptistengemeente, te noemen. Maar het is wel zo. En ik wil u daar voor nu alleen één voorbeeld over geven. En die orthopathos, dat gaat dus over het gevoel, over de emotie. En het voorbeeld dat ik u wil geven is door u te vragen om met mij op te slaan. Galaten hoofdstuk 5. Galaten hoofdstuk 5. Waar we kunnen lezen over de vrucht van de geest. En als we dat zo lezen, daarvan kan de houding bestaan van, joh, ik weet wel wat daar staat. Maar heeft u zich ook beseft dat veel van die woorden die daar staan, dat die een emotionele lading hebben? Galaten hoofdstuk 5. Vanaf vers 22. De vrucht van de geest. Als de Heilige Geest in u werkzaam is, dan is de vrucht, het resultaat daarvan, hoe het tot uiting komt, dat is iets wat veelal ook met emotie, met orthopathos te maken heeft. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat zijn emoties. En zonder nu heel diep in te kunnen gaan op die samenhang tussen deze aspecten, de orthodoxie, de orthopraxie, de orthopathos, ik wil wel nu bij u neergelegd hebben dat we allemaal een neiging hebben naar het een of het ander. En tegelijkertijd hebben we de neiging naar het een of het ander, en we hebben ook tegelijkertijd die neiging om daarmee, we hebben de focus op één of twee, en de neiging is ook vaak om die derde of die andere twee, om daar dan ook iets tegen te hebben. Maar die drie horen met elkaar in balans te zijn. In Romeinen hoofdstuk 11 kunt u, nou ja, als Romeinen is, het wordt door veel mensen gezien als een theologisch, een magnifiek theologisch werk, en dat is het ook. Waarin Paulus in de eerste helft hoofdstukken ons heel veel vertelt over wie God is en wie wij zijn ten opzichte van God, en over hoe de mens zalig wordt. En als Paulus dan al die dingen opschrijft in die eerste helft hoofdstukken, dan kunt u zien aan het einde van hoofdstuk 11, dan kunt u thuis eens naar kijken. Dan vraag ik u, als u dat leest, hoe hij dan de Heere prijst. Of dat dan niet een emotionele uitdrukking is van al die waarheden die hij heeft weergegeven. En u kunt de psalmen natuurlijk op naslaan, vol met emotie. En ik probeer hier nu niet te zeggen dat we nu allemaal alleen maar met emotie bezig moeten zijn. Ik probeer te benadrukken dat die drie met elkaar in samenhang moeten zijn. En dat het gevaar kan zijn om aan de ene of de andere kant door te slaan. Ik ga het, denk ik, voor nu hierbij laten. Ik kan alleen de Heere vragen om al dit gestamel, om hiermee aan het werk te gaan bij u. En ik vraag u nogmaals, laat dit niet een zondag zijn zoals andere zondagen. Laat in ieder geval de vraag met u meegaan de komende tijd. Wat kan ik doen? Wat moet er in mijn leven veranderen? Heere, wilt u mij laten zien waarin ik moet veranderen om nog meer op u te gaan lijken? En om een licht en een voorbeeld en een zegen te zijn voor mijn broeders en zusters. Want dat, lieve mensen, dat is wat de Reformatorische Baptistengemeente nodig heeft. Dat wij bereid zijn om in alle nederigheid onze knieën voor onze Heere te buigen. En te zeggen, Heere, laat mij zien. Laat mij zien wat er aan mij niet in orde is. En werk in mij en help mij, Heere, om te werken zodat ik kan groeien. Kan groeien in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus. Heere, zegen mij opdat ik tot zegen mag zijn voor mijn broeders en zusters en anderen om mij heen. Help mij om die ander hartelijk lief te hebben. Ook als die ander in de basis anders denkt of anders kijkt naar dingen. Als het goed is, zitten we hier als mensen die opnieuw geboren zijn. En als hier iemand is, laat ik dan daarmee afsluiten. Als hier iemand is die al deze dingen heeft gehoord, maar het is van u waarheid dat u nog niet een nieuwe schepping in Christus bent. U heeft misschien gehoord over de Heere Jezus. U kent misschien het onderwijs vanuit de bergreden. U kent al die teksten omdat u misschien al jaren in de kerk komt. Maar als dat het enige is dat u het heeft gehoord, maar het is niet in uw hart geland, dan roep ik u deze ochtend ertoe op om u knieën voor de Heere Jezus Christus te buigen. Om uw zonde te belijden. In 1 Johannes 1 kunnen we lezen dat als wij onze zonde belijden, dat hij getrouw is, rechtvaardig is om ons onze zonde te vergeven en ons te reinigen van elke ongerechtigheid. Dat is in de allereerste plaats wat ieder mens nodig heeft. Daar had ik misschien mee moeten beginnen, maar laten we daar dan mee eindigen. Als u hier zit of u kijkt en u komt tot de ontdekking, omdat de Heer in uw hart aan het werk is, dat het veelal theorie is geweest en nog geen praktijk. Dat u kunt meepraten over wat de Bijbel zegt, maar dat het niet in uw hart levend is geworden. Ik smeek u, stel het niet uit. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Buig uw knieën voor de Koning der Koningen en de Heere der Heerscharen. Geloofd is God de Vader. En geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Geest. De drie enige op zijn troon. Amen.